liefde gemeente, woord voor onze overdenking, samenvatting van de versen 4 tot en met 6, vindt u in het zesde vers van Hosea 6. Hosea 6, vers 6, daar spreekt het woord des Heren, want ik heb lust tot weldadigheid en niet tot offer, en tot kennis Gods meer dan tot brandofferen. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Letten wij vanavond op: liefde vraagt wederliefde. In het begin heb ik gezegd dat er ook aan de versen 1 tot en met 3 wel een ongunstige betekenis wordt gegeven. Wij hebben die gedachte niet gevolgd, maar wij hebben voor de gunstige betekenis gekozen, waarin sprake is van het werk Gods, van de ontferming van God, die aan zijn verbond gedenkt, te midden van het oordeel. En hoe dit vast ligt in de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus, waar deze woorden ten diepste haar betekenis, haar vervulling, maar ook haar voortzetting in vinden. Je weet nog wel, ik heb gezegd dat je kunt het je zo voorstellen: de profeet door de Heilige Geest zingt een lied van terugkeer. En men zegt, ze hebben hem laten zingen, want ze luisterden niet. Anderen zeggen, de profeet zingt een lied en ze zijn dadelijk bereid om mee te zingen. Maar het is maar een opkomende morgenwolk. Het is zonder wortel. En zodra de zon opgaat, verdort het, omdat het geen diepte van aarde had. Zij, dat voel je wel aan, in de volgende versen die ons er nu zijn bijgelezen, vinden daarin enigermate steun. Want zij zeggen, alles wat nu weer gaat volgen in dit hoofdstuk, in de volgende hoofdstukken, ademt niet anders dan de geest van het oordeel en van de verwerping, van de ballingschap. Maar dat is geen reden om, heb ik de vorige malen gezegd, om daar mee en daardoor te tornen aan de wonderlijke betekenis van de verse 1 tot en met 3, waar sprake is van de wederkeer en de opwekking uit de dood en het kennen van de Heere. Ik zou eerder zeggen, als u het woord van God leest, dan is dat schering en inslag. Vloek en zegen, dood en leven. Je zou zeggen, die liggen pal naast elkaar en soms in elkaar. Daarom zou ik ook persoonlijk, als het gaat over dat door elkaar heen liggen, zou je haast zeggen, van zegen en vloek. Die sterke afwisseling, alsof het tweelingen zijn, zou ik persoonlijk ook heen willen wijzen naar Christus, in wien vloek en zegen beide zijn samengekomen, in zijn bitter lijden en sterven, maar ook in de kroon waarmee hij gekroond is als de overwinnaar van dood, duivel, zonde, graf. Laten Laten wij nu die laatste versen, tenminste die versen 4 tot en met 6, met elkaar een ogenblik overdenken. Het is een eigenaardige manier van spreken hier. Misschien omdat we zo'n manier van spreken gewend zijn, dat het ons dan niet zo opvalt. Dat we opnieuw nodig hebben om er weer bij bepaald te worden. Als de Heere zegt, wat zal ik u doen, o Efraïm, wat zal ik u doen, o Juda? Immers, de Heere God buigt zo diep naar beneden, dat hij spreekt op een manier zoals wij wel inspreken tegen elkaar of over elkaar of met elkaar. Ik bedoel dat in die zin. Als je die vraag leest, wat zal ik u doen, o Efraïm, wat zal ik u doen, o Juda, dan klinkt daar iets in door van een goddelijke verlegenheid. Iets alsof de Heer het zelf niet meer weet. Iets wat ook terugkomt bij Hosea als de Heer zegt, hoe zal ik u zetten onder de kinderen? Hoe zal ik u geven het gewenste deel? Dat kom je meer tegen in de schrift. Bij de profeten, in de historie, die verlegenheid, wat moet er nu gebeuren? Ik zei, wij kunnen daar gewend raken, doordat wij die manier van spreken, men noemt dat met een geleerd woord ook wel antropomorfistisch spreken. Antropos, dat betekent de mens, letterlijk de naar boven gerichte. En men noemt dat dan in ons gewone spraakgebruik de mensvormige manier waarop God zich uitdrukt. Waarbij sprake is van Gods berouw, Gods verlegenheid. Maar men rangschikt daar ook de teksten onder waarin sprake is van Gods ingewanden, Gods rug, Gods handen, Gods hart enzovoort, Gods ogen. Men noemt dat dus mensvormig spreken. Dat God, om iets van zichzelf bekend te maken, gebruik maakt van ons menselijk lichaam, organen, om iets van zichzelf bekend te maken. Je zou daartegen kunnen protesteren en zeggen, ja, dat zeggen wij nu wel, maar is dat zo? Want wie kan zeggen dat God geen hart heeft en geen hoofd en geen rug en geen handen? Ja, zeggen wij, maar God is toch een geest? God is toch een geest? En dan kun je toch niet spreken van een hoofd en van handen? Ja, dat weet ik ook niet. Misschien wel. Je zou het natuurlijk ook om kunnen draaien en de vraag stellen, hebben wij een hoofd of heeft God een hoofd? Hebben wij een hart of heeft God een hart? Hebben wij handen? Is het wel waar? Of heeft God handen? Ik wil hier alleen even mee aanduiden dat we zonder dat we er erg in hebben op een zodanig niveau redeneren alsof wij God in onze zak hebben. En dat wij zeggen, ja, de Heere die spreekt hier menselijk hoor, want God heeft gezegd, en God zegt net, ik zal al uw zonden achter mijn rug werpen. En dan zeggen wij, nee, ik heb geen rug. God heeft geen rug. Zo zie je daaruit, geliefde gemeente, dat wij uiterst voorzichtig moeten zijn met te zeggen, God zegt zo en zo, maar hij bedoelt dat en dat. Want dan vergoddelijken wij eigenlijk onszelf. En gaan wij uitmaken wat God ermee bedoelt. Ik geloof uiteraard ook wel. God kan niet anders met ons spreken dan op onze manier. Zoals wij zijn. Wat wij verstaan kunnen en niet verstaan. Uiteraard. Je zou ook kunnen zeggen dat de Heere God geen taal nodig heeft zoals wij. Hij kan zich wel begeven in onze taal. En in onze voorstellingen. Dat kan wel. Maar ik zeg dit toch om uiterst voorzichtig te zijn daarmee dat wij over het woord van God heen grijpen en zeggen ja, maar een volmaakte en een oneindige geest die kan geen verdriet hebben. En God kan geen berouw ergens over hebben. En bij God is een oneindige volmaaktheid, dat is waar. Maar daar moeten wij toch voorzichtig mee zijn. Anders, dan zou je haast zeggen, het is voor niets dat God zich zo bekend heeft gemaakt, want wij begrijpen toch wel, Heere, wat u bedoelt. Kijk, en dat is juist weer de menselijke hoogmoed en de dwaasheid. Ik heb zeker de indruk dat bij de Heere God, als je het woord mag lezen, dat je zegt, er is geen schaduw van omkeer bij hem. Dat die trouwe Heere God al zijn werken van eeuwigheid bekend zijn. Daar is niet aan toe te doen. En daar is niet aan af te doen. Al die noties vinden wij in de Heilige Schrift. Als wij maar niet het een tegenover het ander stellen en uitspelen tegen elkaar. Want ik geloof zeer zeker dat God de in zichzelf bewogene is. God is niet dat vaten. God is niet, met eerlijk gezegd, een soort computer die geprogrammeerd is. Die het programma afwerkt. God is de levende God. En niet Allah. Als we dat nu bedenken. Op de achtergrond. Dan zeg je. Wat is dit een diep ingrijpend woord. De betekenis is deze. God ziet Ephraim. Vaak aanduiding van het tienstammenrijk. Maar ook wel Ephraim als geliefd kind. Want Manasse was de oudste zoon. En Ephraim was de tweede zoon van Mozes of van Jozef. In Egypte. En toen Jacob oud geworden was. Toen wilde Jozef graag dat zijn kinderen ook werden opgenomen in de zegen, in het volk van de belofte. En toen is hij met die kinderen naar zijn oude vader gegaan om ze te laten zegenen. En hij zette Manasse aan de rechterhand van zijn vader en Efraïm aan de linkerhand. En toen Jacob kruiste zijn handen en legde zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm. En Jozef zei er iets van. Maar Jacob wimpelde het af en zei: nee jongen, Manasse zal ook een groot volk worden, maar Efraïm zal groter worden. Dat is ook in de historie van Israël bewezen, dat de stam van Efraïm bijzonder talrijk en invloedrijk was. Vooral ook in het tienstammenrijk. Je zou zeggen, die Efraïm, die in een bijzondere gunst zich mocht verheugen. Waar Jacob grootse visioenen van zag, door de geest van de profetie. Een uitbrekend volk in menigte. En daar gaat het nou om. Nou is er een moment in de geschiedenis aangekomen, dat God naar Efraïm, die gezegende, kijkt. En dat God zegt, hardop, wat moet ik met jou beginnen? Wat moet ik van jou maken? Want ik weet niet wat ik met je moet beginnen. Zoals je in de menselijke verhoudingen situaties kunt hebben dat je zegt, hè, die jongen of dat meisje die gooit nou overal met de pet naar. Zit aan alle kanten scheef. Dit geprobeerd, dat geprobeerd, nog eens wat geprobeerd, nog eens wat geprobeerd. Allemaal op niks uitgelopen. Dan kun je indenken dat er ook gezegd zou kunnen worden, ja joh, wat moet ik nou met je doen? Wat moet ik nou met je beginnen? Wat kan ik nou met je doen? Is er nou helemaal niets bij jou? Heb je dan geen enkele idee of interesse of geen enkel talentje wat ontwikkeld kan worden? Ik weet het ook niet meer waar ik met jou moet beginnen. Zo praat je wel eens in het gewone leven. En dan staat God de Almachtige. Die zegt het. Wat moet ik nou met je doen, Efraïm? Net als bij de profeet Ezechiël, meen ik. Over het hout van de wijnstok. Wat is nou het hout van de wijnstok boven alle andere hout van het bos, van het woud? Je zou zeggen dat minder betekenende hout waar je weinig mee kunt doen. Wat heb je nou aan het hout van een wijnstok? Het is warrig. Je kunt er weinig mee doen. Maar stel nou voor, zegt de profeet, als dat hout, een stukje hout van die wijnstok, dan heeft in het vuur gelegen. De uiteinden van het stukje zijn verbrand. En het midden van het stuk is ook half verkoold. Zou je daar dan een pen van kunnen maken die je in de leme muur slaat en waar je wat dan ophangt? Dat kan niet. Het is nergens goed voor. Het dient nergens voor. Je kunt er niks mee doen. Zo is nou het huis van Israël. Zo slecht, zo onbruikbaar, zo onhandelbaar. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Ja, hebben er niks meer aan te doen, zijn. Zijn ze dan zo verkeerd, zo verdraaid, is er dan helemaal geen hoop dat nog eens een keer het verstand komt met die jaren of wat dan ook? Wat zal ik u doen, o Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda? Precies hetzelfde. Juda, die slechts zijdelings genoemd werd tot op heden. Maar nu was ze er ook bij betrokken. Die jongere zuster. Zeer waarschijnlijk heeft Juda, of zeer waarschijnlijk, wel zeker, heeft Juda ook niet gehoord naar het woord van de Heere. En nou staat God daar. En daar staat nou die gezegende jongen. Daar staat nou dat bevoorrechte kind. Die stam die uitgebroken is in menigte. Een lievelingskind. En God zegt, ik weet niet wat ik met jou aan moet. Ik weet niet wat ik met jou moet beginnen. Ja. Toch. Misschien heb je zelf dat ook wel eens gedacht. Als het licht schijnt in de duisternis. Zeg, wat moet er met mij nou te beginnen zijn? Wat zou ik nou toch moeten doen en kunnen doen? Ik heb alles verloren. Wat zou God nou nog kunnen maken van een vat dat er onere is? Een waardeloos vat. Dat alleen maar functioneert als een vuilnisvat. Wat vol zit met verkeerdheid, met afval. Met wat verontreinigd is, met wat onheilig is. Als het licht schijnt, dan heb je dat misschien ook gedacht. Ik weet het niet. Ik heb alles verdorven. Ik heb geweten de weg, gehoord het woord des levens. Maar, wat is er van terechtgekomen? Van de opwellingen, van de goede plannen, van de goede bedoelingen. Wat is er van terechtgekomen? Wat is er van terechtgekomen van de belofte die we aan de Heere gedaan hebben? Om voortaan altijd hem te eren, hem te vrezen, hem lief te hebben boven alles en daarnaast als onszelf. God is de macht van de zonde, van het onrecht, van de verlorenheid dan zo groot, dat God er geen raad mee weet. Ja. God zegt dit. God zegt dit omdat wij in het licht ontdekt zouden worden als onbruikbaar. Als scherven waar niets geheels aan is. God zegt dit. Om ons bekend te maken, zijn hart, Gods hart, Gods bewegingen der barmhartigheid. Maar God zegt het ook dat wij het niet als iets logisch, iets vanzelfsprekends, iets natuurlijks zouden zien. Want die onuitsprekelijke verrassing Gods, dat hij een ander hoofd geeft, een ander hart, andere handen, een ander leven. Dat wij hem nooit aan gewend zouden raken. dat hij als de in zichzelf bewogene zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Daarom. Omdat dat in God een levende werkelijkheid is. Omdat de Heere God ermee bezig geweest is. Omdat de Heere God raad gehouden heeft. Dat het nooit een vanzelfsprekendheid geweest is. Zoals wij spreken over vanzelfsprekendheid. En over de regels van de logica. Maar dat dat andere hoofd, dat andere hart, dat dat nu komt uit die in zichzelf bewogen God, die naar ons om wilde zien. Dat is de achtergrond voor Efraïm, voor Juda. Dat de Heere God, die wil ze niet in een zekere dofweterij brengen, dat Efraïm zegt, nou, maar dat weet u wel, o God, dat weet u wel, hoor. U weet het best. Dat u besluit en uw plan en uw dit en uw dat. En dat u dan zou zeggen, nou, het is toch beloofd. Dat brute goddeloze verstand, verduisterde verstand van de mensen. Dat wordt hier uitgeschakeld. Daarom zegt de Heere God tegen die jongen die daar in de modder ligt. En die andere zuster die in het moeras verzonken is. Wat zal ik toch met je doen? Door dit woord is de Heere bezig zondaren te wekken. Ze wakker te maken. Ze bekend te maken. Van hoedanige geest zij zijn. Wie ze nou eigenlijk zijn. Wat ze nou eigenlijk bezig, waar ze mee bezig zijn. Wat ze gedaan hebben. En doen. Zo wil de Heere God het hart van hoogmoedigen verbreken. Op aarde is er misschien nog iemand die wel raad weet. Die zegt, nou sluit hem maar op. Daar heb je niks aan. In een werkkamp. Of in de gevangenis. Maar nou God. Die alleen wijze God. Die hier met eerbied gesproken zegt. Wat moet ik nou met u beginnen? Weet jij het soms? Zondaar. Ik heb vroeg op geweest. En laat. Ik heb u de treffelijkheden van mijn wet getoond. Zo wou ik met geen volken handelen. Die moesten mijn getuigenissen en mijn verbondsgeheimen missen. Heb ik niet alles gedaan dat aan mijn wijngaard te doen was? En wat is het resultaat? Stinkende druiven heeft hij voortgebracht. Die wijngaard zijn de mannen van Juda. Voel je de liefde die hier achter zit. De ware bewogenheid in God. Daar smelt onze bewogenheid bij weg. Is niet meer te noemen. Want onze bewogenheid die ebt van het een op het andere ogenblik weg. Snijdt ook geen hout. Maar nou die bewogenheid, God. Die liefde van God. Waarom zegt de Heer dat wel? Uw weldadigheid is als een morgenwolk. En als een vroegkomende dauw. Die heen gaat. Wat is weldadigheid? Weldadigheid hoort bij het verbond. Het wordt hier als weldadigheid weergegeven. Maar je zou het ook weer kunnen geven met het geloof door de liefde werkende. Liefde. Liefde die zich uit in daad. Dat wordt hier met weldadigheid bedoeld. Met weldadigheid wordt hier bedoeld, kijk, God staat daar als de verlosser, de uitredder uit Egypte. Hij staat daar als degene die zijn wil en zijn verbond en woorden bekend maakt aan dat volk. Ja, hij leerde ze in zijn wegen wandelen. En nu is het enige wat de liefde vraagt, wederliefde. Want dan uit zich de daden, dan zal zich het hart met mijn daden paren, als het door de liefde gedreven wordt. En daarom breekt het nou net aan. En daarom staat daar aan die ene kant die liefdevolle en liefde trouwe God. En er staat aan de andere kant die mens, die er niks van terecht gebracht heeft. Nou ja, er zijn wel opwellingen, maar die zijn als een morgenwolk, zo gaat het in het oosten. Een morgenwolk, dan is de hemel 's morgens vroeg bedekt met witte wolkjes. Hier en daar een blauwe plek tussendoor, maar de lucht prachtig bewolkt. Op zich wel mooi, zo'n morgenwolk. Tuurlijk, mooi om naar te kijken. Maar hier wordt de aandacht gevraagd voor het kortstondige van die morgenwolk. Want er komt de zon hoger. En om 9:00 'smorgens dan is de hemel helemaal blauw. Waar zijn ze gebleven? Waar is dat prachtige luchttapijt gebleven? Het is weg. Opgelost. In het niets. Verdampt. Evenzo de dauw. De vroegkomende dauw. Dat kan zo hevig zijn dat het lijkt alsof er een plasregen gevallen is. De tenten nat, de grond nat, overal de druppels. Maar de zon gaat schijnen. De temperatuur stijgt in korte tijd. En daar sta je weer te kijken in het stof. Het stof stuift om je heen. Zo zegt God, is nou jullie weldadigheid. Zo is nou met je liefde gesteld. Met je wederliefde. Het is een opwelling. Het is een wolkje dat zo verdroogt. Ach. Ja. Ik heb de gedachte dat ieder die in het licht komt, de duisternis ziet. Heb je het zo ook gezien? Ik weet wel, Johannes schrijft, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is Gods werk. Maar heb je bij jezelf de zaken wel eens nagegaan hoe dat nou functioneert in je leven? Want je kan natuurlijk ontzettend spreken over de liefde. Maar diezelfde dag de naaste een hak zetten. En met grote liefdeloze woorden rondstrooien. En met een bitter gezicht en hart voor je heen kijken. Dan heb je misschien een paar uur tevoren gezegd, oh die liefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hoe functioneert dat nou in het mensenleven? Kun je daar niet bij komen dat hier staat een morgenwolk, een vroegkomende dauw die heen gaat? Heren, mijn goedheid raakt niet tot u. Ja, wat is dat toch ingrijpend? Misschien denk je, ja, sommige momenten, als die morgenwolk er is, dan zou je wel willen vertrekken. Maar hoeveel momenten staan er tegenover dat je denkt, ja, nou eigenlijk op dit moment, nee. Om nou ten hemel in te gaan, daar voel ik me helemaal niet geschikt. Nee, helemaal, daar klopt nou niks van. Wat speelt zich dat alles af in die menselijke ziel? Ik denk wel eens. Alleen in het geloof zijn wij bereid. Maar daarbuiten nooit. Dan is er geen ogenblik van de dag dat je jezelf kunt schikken om God te ontmoeten. Daarom kan ik dat verhaal nooit vergeten van die predikant in Amsterdam die in een van de ziekenhuizen kwam voor een patiënt. Hij was nog jong, die predikant. En hij praatte met die patiënt. En in dat gesprek vroeg hij: bent u ook bereid om te sterven? En toen klonk er een stem op het zaaltje: ik niet! Hij keek verbaasd naar de richting waar de stem vandaan kwam. En toen die met zijn patiënt of gemeentelid uitgepraat was, ging die ook even naar die hoek toe. En er lag een jongen. Een jongen misschien van 18, 19 jaar. En die jongen moest sterven, die kon niet meer beter worden. En die had gehoord wat de dominee zei: bent u bereid om te sterven? En toen had hij geroepen: ik niet. Dat vond de dominee natuurlijk wel erg. Jongen, ben je niet bereid om te sterven? Nee, zegt die dominee, ik ben nog jong. Heel jong. Ik zou liever nog een poosje geleefd hebben. Want het is niet zo eenvoudig om als je 19 of 18 jaar bent, om dan te sterven. Terwijl je met een leven vol. Ja, jong. Ja, dominee, maar er is één ding. Dat mag ik erbij zeggen door genade. Ik ben niet bereid, maar hij is bereid. Dus het is wel goed. Kijk, daar heb je nou een stukje eerlijkheid. Och ja, de Heere kan het wel zo maken dat een jong mens, en dat is vaak gebeurd, dat hij met blijdschap alles gedacht zwaait. Maar dat hoeven wij niet te maken, dat kunnen we niet maken. Het kan ook zo zijn als met die jongen, dat je daar denkt, buiten schijnt het zonnetje. Daar lopen de mensen naar hun werk of de kinderen in hun spel. Daar is misschien je geliefde. En dat je denkt, ja, nee, ik ben niet bereid. Maar dan dat waarachtig geloof, dat daar bovenuit stijgt. God is bereid. En daar gaat het maar om. Als de Heere God bereid is om mij ellendigen, die de bedoeling niet doorgronden kan, die de nuttigheid er misschien niet van inziet. Maar dat de Heere bereid is om mij aan te nemen en op te nemen. Daar gaat het maar om. Ach, wat is dat groot. Dat doet dan, kijk, daar zeg je, daar spreekt nou iets van het allerheiligst geloof. Maar kom je daar buiten? Wat nou een mens met zichzelf en in zichzelf is. Nou, dat is toch precies wat je hier leest. Een opwelling. Een ogenblik. Maar net als de morgenwolk het verdampt zo weer. En ik moet toestemmen voor de Heere God. Heere God, ik ben die goede aarde niet. Waar het zaad in wortelt. En 30, 60 en 100-voudige vrucht oplevert. Ik ben die harde aarde. Dat platgetreden pad. Ik ben die steenachtige aarde. Waar het niet wortelen kan. Ik ben die aarde vol doornen en distelen, waar het zaad verstikt wordt door de zorgvuldigheden van het leven. Leer mij uw goede aarde. Dat is een stukje werkelijkheid. Een mens probeert vaak een zekere stand op te houden. Maar eigenlijk hebben we geen stand. De enige staat, dat is die in Christus is. Die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Maar van onszelf kunnen we zingen met Ben Hardy. Ik zing van vrijheid, schoon niet vrij. Ik heb Jezus alle dagen nodig. Ontrouw in alles. Onbuigzaam om voor God te zwichten. Dat is de werkelijkheid. Gelukkig is toch die mens, hoe ongeluk dat die ook is, die het hoort. En die het beaamt. En die beschaamd wordt. Je zegt, er is niks uit te maken. God kan mij niet gebruiken. God weet geen raad met mij. Zo'n ellendeling ben ik. Ik ben weer telkens afgeweken. En door mijn zonde uitgeteerd. Ja. Daarom zegt de Heer, heb ik hem behouden door de profeten. Ik heb ze gedood door de redenen mijns monds. Ja, tot hun behoud. Er wordt hier een beeld gebruikt van een beeldhouwer. Die ergens model aan probeert te brengen of te geven. Die ergens een vorm aan wil geven. Het is wat. Door de profeten. Denk aan de profeten die gelijk met Hosea en voor Hosea geprofeteerd hebben. Denk ook aan die andere profeten van Elia en Elisa en Mozes en vele anderen. De Heer heeft zijn woorden doen spreken die als mokerslagen waren. Waarbij het woord fungeerde als een beitel. En als een hamer. En als een vuur. Oordeel. Heeft God ze aangekondigd. God heeft aan alle kanten ingekort. God heeft de vijanden macht over ze gegeven. En ze kwamen jammerlijk om. Ook letterlijk. Gedood. Door de redenen van zijn mond. Want als de reden van zijn mond tegen hen was, dan vielen ze. Ze struikelden. En er was geen helper. heeft God gedaan. Dat heeft God nu ook gedaan. Doet hij nog. Al de arbeid van zijn liefde. En wat was het resultaat? Ja. Ja. Een leven met God, een leven van liefde voor hem en de naaste. Zoutend, zoutend, lichtend licht, stad op een berg. Vooral in deze zaken wil de mens zich vaak redden met uitwendige vormen. En ik weet, dan mag je de Heer ook dankbaar voor zijn als de Heer ons een klein beetje aan de ketting houdt. En een klein beetje kalmeert, daar mag ik dankbaar voor zijn. Maar ik bedoel nou meer dit, hè. In onze innerlijke verhouding ten aanzien van de Heere God. Welke ontdekking je dan doet. Is het dan niet waar dat de zondaar moet zeggen, ja, zo is het, Heere. Zo is het. Het lijkt alles te vergeefs wat u aan mij gedaan hebt. Kijk, die ontdekte zondaar, die, ja, een mens die wandelt naar zijn eigen godsdienst en inzicht, die begint altijd te morren. Ja, maar dat kan nu wel waar zijn, maar het was allemaal maar uitwendig. En de mens zou dit gemaakt moeten worden en dat gemaakt moeten worden. Daar ben ik het niet mee eens en daar ben ik het niet mee eens. En de mens die weer op een andere verdieping zit, die zegt, ja, het is een groot voorrecht hoor, dat we zo netjes mogen leven en dat we zo kerkelijk zijn en dat we zoveel activiteiten ontplooien en maar ja, het is niet genoeg. Oh, het is niet genoeg. Stel me gedragen mag worden door de verborgen omgang met God. Ja. Dan is het goed. En dan kunnen we maar aanbabbelen. Zo mooi christelijk, hè. Dat als je er niet doorheen kijkt, dan zou je er benauwd van krijgen. Benauwd. Wat is dat toch allemaal? Maar als je nou dit voor je eigen ziel persoonlijk leert aanvaarden. En zeggen nee, ik hoef geen verontschuldigingen bij te brengen. Nee, de Heere heeft al gesproken. Tot mij ook. De Heere heeft al wat van zich laten horen. De Heere heeft er wel op losgeslagen soms. En door wonderen en tekenen ons bevrijd. Misschien als kleine jongen al. Dat de Heer zijn hand beschermend om jou heen sloeg. En dat zijn woord al indruk maakte op je hart. En dat je al stilletjes hebt gevraagd. Heere, geef mij ook een nieuw hart. Wees mij ook genadig. Maar wat is er gebeurd? Kun je zeggen dat God veranderd is? Nee, dat niet. Wat dan? Wel, er is openbaar gekomen. Het is niet bij een mens die wandelt, dat hij zijn weg richtte. Het is niet bij een mens, dat hij bij dagen en bij nacht zijn wil bepeinst om hem als het hoogste goed te zoeken met ingespannen kracht. Maar je hoeft God de schuld niet te geven. Je komt bij jezelf terecht. Zo'n weerspanning. inspannig overtreder ben ik. Dat ik tegen alles altijd weer misdreven heb. Ondanks dat God bezig was met zijn hou- en breekwerk. Ondanks dat hij door de redenen zijn monds doodde. Maar wij keerden onze niet naar onze eigen weg. Dan komt mijn slotvers. Want, zegt de Heer, een klein stukje. En uw oordelen zullen voortkomen. Het licht aan het licht. Uw oordelen, dat betekent hier Gods oordeel. Het oordeel van God. Die zullen zoals het licht opkomt, zo zullen die oordelen van God opkomen. En zich over u is de zin uitbreiden. Als het licht. Het is wat. Het licht. Dat door de kleinste opening naar binnen valt. Dat alles in het licht zet. Het veld en de dieren en de mensen. En dan te bedenken dat je nergens weg zou kunnen kruipen. Overal komt het licht. Zo zal Gods oordeel komen. Onafwendbaar. Klaar. Duidelijk. Waarom? Wel, zegt de Heer, omdat ik lust heb tot weldadigheid. Hier weer in de zin van liefde. Trouw. Wederliefde. Liefde vraagt liefde. Liefde vraagt geen vrome woorden. Maar wederliefde. Welgemeend. Uit een rein hart. Ik heb lust tot weldadigheid en niet tot offers. Wil God dan geen offers? Zeker. God wilde in de oude bedeling offers. Maar dan offers. Uit liefde. Waar het hart bij betrokken was. Maar als offers in de plaats komen van liefde. Van trouw. Van oprechtheid. Van de kennis Gods. Dan walgt God ervan. Dat snap je wel. Als liefde vertaald moet worden met guldens en riksdaalders alleen in schijn. En het is niet de vrucht van de liefde. Maar het is het kopen van liefde. Van de ene kant. Men zal hem ten ene male verachten. Zoiets zegt de Heere God hier dan. Jullie hebben de offers tot een soort betaalmiddel gemaakt. Je godsdienst tot een soort betaalmiddel. Als je in de kerk geweest bent. Ja, we zijn weer geweest hoor. Ja, het was goed hoor. Ja, we hebben nog wat gegeven ook. Maar het is niet in orde. Er is geen weldadigheid tot God en tot de naaste. God heeft lust tot weldadigheid en tot de kennis Gods meer dan tot brandoffer. Brandoffer was ook zinnebeeld van het rechtloos opgaan. In zijn dienst, in zijn liefde. Offer dat gans verkeerd was. Ja, zegt de Heer, maar. Als dat nou alleen maar die koe is die daar ligt te verbranden. Als je denkt dat ik daar blij mee ben. Dan kun je beter maar houden. Ik veracht je feesten, zegt de Heer. Ik veracht je gezangen, je liederen. Ik veracht je muziek. Ik veracht alles. En wij zeggen, nou, dat zijn toch op zichzelf schone zaken. Door de Heer zelf gegeven. Jawel, dat is ook zo. Maar als dat allemaal de plaats in moet nemen voor Gods verborgen omgang, voor liefde, voor weldadigheid, nou, wat is het dan? Dan zijn het ook maar stinkende kaarsjes die we branden, net als in de Romeinse kerk. Een beetje sfeer. Als het zo wordt, hè, dat het offer op zich onze gift wordt aan God, om hem te bevredigen. In plaats dat we beseffen, gij geeft het offer op het altaar. Zodra we daarin komen, vervloekt God het alles. Zegt God, ik heb er geen lust in. Ik heb er geen lust in. Ik heb liever dat je mij kent, wie ik ben. En dat je van mij houdt en op mij betrouwt. Liefde vraagt immers liefde. Liefde vraagt geen slavernij. Geen moraal, theologie. Ook niet een soort overgevoelige dramatiek. Van tranen en krommen van het hoofd als een biezen. Nee. Heel gewoon. Vanzelfsprekend. Dat is liefde. Dat is ook een verloren zaak dan. Nou ja, dat is het ook. Ik denk dat de profetie dan haar doel bereikt in ons leven, als wij werkelijk gaan zien en erkennen mogen. Ik deed het land geen behoudenis aan. Wij waren bevrucht. We hadden de smarten. De mensen menen het goed hoor. Soms. Er zullen natuurlijk ook een hoop bedrog bij komen. Er zijn ook mensen. Wij hadden de smarten. Nachten wakker liggen. Land en volk. Maar wij hebben niet dan wind gebaat. Het geldt mij. Ons. Maar ik zei Gods verrassing. Hebben gezongen. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. Nou kan de Heer van ons niks meer gebruiken. De Heer staat er verlegen naar te kijken. De Heer zegt, moet ik met jou beginnen? Alles voor niks. Ik heb je op school genomen, maar eigenwijs jong dat je bent. Afkijker, bedrieger, treiteraar. Zou je allemaal kunnen toepassen. Helpt niks. Ik heb een draai in je oren gegeven, klappen gegeven, in de hoek gezet. Wat moet ik nou met je doen? Nou ja, je zou zeggen, schop dan die kerel van school af, die jongen of die meid. En geestelijk naar bijbelse maat staan, zou je zeggen. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij nog? Onnut de aarde. En nou de verrassing. Dat God bij ene helft voor Israël hulp beschoren heeft. Hem uit het volk verhoogd. Dat God een ander hoofd heeft, een ander hart, een ander leven. De middelaar Gods en der mensen. Die in onze lage stand ons genadig bood de hand. Dat is de verrassing. Voor zondaren die het zo verknoeid hebben, die het zo verzondigd hebben. Dat met eerbied de Heer er verlegen mee is. Opdat gij u schaamt, zegt de Heer. En een walging krijgt aan uzelf. eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft in zijn heilig kind Jezus aan het hout. Terwijl hij kon zeggen, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Verheerlijk nu mij, mijn vader, kon hij zeggen. Maar dat kon hij dan ook alleen zeggen. Hij alleen. Wat een weg. Als het woord van God zo een ietsje tot ons door mag dringen, dan zeg je wat een weg. Ja, ik bedoel nou niet op het belangrijke van onze weg, maar die weg die God gaat. Door alles heen. Door een onwillig en verdraaid geslacht heen. Bereikt hij zijn grote doel. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In hem heb ik mijn welbehaag. Hoort hem. Gevoel je dan ook dat je zegt, ja, daar ligt nou tegelijk ook de noodzakelijkheid in gepredikt. Om in hem gevonden te worden. Zegt Paulus, niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is. Maar de gerechtigheid die door het geloof van Jezus Christus is. Dan is het in orde. Ja, in orde. Dan zullen we zolang we leven niet vreemd zijn aan deze ervaring. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Maar dan zal het ook niet vreemd zijn ons leven aan die verwondering. Dat je zegt, hoe is het mogelijk dat God met zulke mensen als dat ik ben te maken wil hebben. En dat hij daar nog wat aan kwijt wil. Dat blijft dan de verwondering. Ik hoop dat we zo ook zo de Heere wil. Gedachtenis mogen stichten aan zijn dood. Want door het dragen van de heilige wet in zijn binnenste ingeland is hij gestorven vanwege onze zonden. Amen.